Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Vandaag de gast bij professor Ivo Smulders in het Amsterdam AMC. Amsterdam UMC, locatie AMC, zo moet het zeggen.
Ja.
Terwijl ook veel van je achtergrond en je werk geweest is in het Amsterdam UMC, locatie VUMC.
Nog steeds eigenlijk, maar ik ga hier één dag per week zit ik hier.
Okay. Ja. Hoogleraar interne geneeskunde. Heb je ook een specifiek vakgebied erin?
Nou, ik heet dan officieel hoogleraar interne geneeskunde. En ik had toen een soort van mogelijkheid om ook hoogleraar vasculaire geneeskunde te worden. Omdat ik toen redelijk veel in het deelspecialisme vasculaire zat. Maar ik vond het eigenlijk veel eervoller om hoogleraar interne geneeskunde te zijn. Een beetje over het algemeen.
Yeah.
Dus toen zei de decaan, ja, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. En interne is ook goed. Nou, toen zei ik, doe maar interne. En dan voel ik me ook vrijer om later te gaan doen wat ik wil. En een paar jaar later ging ik ook, omdat ik opleider werd, veel meer... Ook echt in functie voor het algemeen werken en doe ik juist minder vasculaire. Dus ja, voor zover het hoogleraarschap iemand past, past deze leerstoel, zoals dat dan heet, past mij beter dan in een deelspecialisme.
Ja. En waarom is dat bredere voor jou? Waarom voelt dat beter? Waarom past dat beter?
Dat wilde ik altijd. Ik wilde eigenlijk helemaal geen internist worden vroeger toen ik studeerde, maar... Het is wel wat me in de interne geneeskunde aantrok. En toen ik dus de ommezwaai maakte van wat dan aanvankelijk de voorkeur was, cardiologie naar interne geneeskunde, had ik een soort rolmodel, zou je kunnen zeggen. En dat was echt een hele goede generalist. En ik vind het de charme van de interne geneeskunde, is dat je niet in een smal straatje speelt, maar op een groot plein. Het past gewoon beter bij mij. En een beetje de opportunistische vrijheid om ook je carrière een beetje sturing te geven. Welke kant je maar op wil. Terwijl als je natuurlijk hoogleraar bent in een klein gebiedje, is het best raar als je een paar jaar later iets heel anders gaat doen.
Ja.
Snap je?
Ja. Dus, dan wordt je postzegel steeds kleiner, terwijl je steeds breder wil blijven.
Ja, maken. En nou ja, als je dan opleider wordt na een tijdje, dan word je natuurlijk ook wel geacht betrekkelijk breed te zijn. En weet je, alles heeft zijn charmes en ik ben echt best wel vaak jaloers op mensen die heel veel van een beetje weten. Steeds meer van steeds minder, zou ik maar zeggen. Ja. Tot ze alles weten over niets.
Ja.
En ik weet steeds minder van een heleboel tot ik niets weet van alles. Dus ja, gras is altijd groener bij de buren. Zo zit ik ook wel in elkaar. Dus ik ben ook wel eens jaloers op mensen die heel gespecialiseerd zijn en echt deskundig op één gebied. Maar... Ik ben ook wel trots dat als niemand weer enig idee heeft waar ze moeten zoeken, dat ze dan bij mij komen op de poli of in de kliniek. Dat geeft ook alweer gespecialiseerd in het algemeen.
We hebben een aantal keer gesproken over de afgelopen jaren. En toen noemde je jouw rol in het academische eigenlijk een soort vierde lijns geneeskunde.
Is dat zo? Dat weet ik al niet meer.
Nou, dat is een beetje het idee van inderdaad als mensen uitgezocht zijn of ergens niet echt eruit komen, dan komen ze dan... Hier terecht.
Ja. Ja, ik schrijf daar ook wel eens over dat... Als je zegt vierde lijns, dan... De paadjes van die lijnen worden steeds smaller, hè? En het vierde lijns moet niet verkeerd worden begrepen dat je dan uiteindelijk op het allersmalste paadje komt.
Ja.
Maar in feite gooi je alles weer open. En ik heb daar heel toevallig net een redactioneel over geschreven in het NTVG... Dat het best vaak derde, vierde opinies die je krijgt uit andere ziekenhuizen, dat het niet lukt om een diagnose te stellen, om dan precies een naam te geven aan wat er zich voordoet. En dan denk ik, ja, misschien weet Smulders het wel. En dan ben ik veel meer de pragmaticus en die zegt, oké, waar zitten de klachten, in welk systeem zou het kunnen zitten? Hè? Is het een ontstekingsziekte? En dan hou ik me helemaal niet meer bezig met welke naam heeft het, welke mogelijk heel zeldzame aandoening waaraan iemand ooit een naam heeft gegeven zou dit kunnen zijn. Maar dan denk ik, nou, wat zou er grofweg mis kunnen zijn met het lijf? Kan ik daar iets aan doen met bijvoorbeeld ontstekingsremmers of zo? En dan, nou, dan probeer ik maar eens wat. En ja. Dus het wordt eigenlijk weer heel fuzzy en vaag. Ja, je kunt dat via de lijns noemen, maar realiseer je dat je eigenlijk weer een heel open speelveld hebt in plaats van dat je een heel nauw straatje terecht bent gekomen, wat nog nauwer is dan het straatje daarvoor, wat dan derde lijn is.
Je gooit het echt weer open.
Ja, nou ja, kijk, ik vind mezelf niet slimmer dan andere mensen. Nou, misschien ben ik wel slimmer dan sommige anderen, maar ik weet in ieder geval doorgaans niet meer dan andere mensen. Dus ik denk wel met kennis van zaken, zal ik maar zeggen, is het tot nu toe niet gelukt. Dus dat zal mij vast ook niet lukken. Ja. Gooi ik het eigenlijk weer een beetje open. Ja. Ik probeer ook, men komt vaak met dikke dossiers van voorgaande poliebezoeken of artsen, die lees ik nooit door. Dat leg ik dan ook uit, hè, want ze zijn een beetje knorrig, dat je ze dan zegt, waar heb je eigenlijk last van? Hè? Dat moet je ook niet zo vragen, hè? Wat kom je eigenlijk doen? Ja. Maar ik leg dan uit dat ik zeg, nou ja, het is, als ik doorga op dezelfde weg als de voorgaande dokters, dan kom ik waarschijnlijk op hetzelfde uit. Dus dat heb een beetje begrip voor dat ik gewoon weer helemaal naakt, ze me zeggen, vraag van hoe is het nou begonnen en moet ze het verhaal nog een keer vertellen. Ik zeg, dat is de enige manier waarop ik misschien nog iets voor u kan doen. Ja. En dat dossier, dat blader ik dan daarna door en dat leidt dan ook eigenlijk nooit tot van, oh ja, god is dat.
Ja. Maar heb je dit altijd al zo gedurfd te doen? Of is dit gegroeid?
Nee, nou ja, dat is wel grappig dat je het vraagt. Ik had net nog een voortgangsgesprek met een AIOS en dat ging een beetje over durven en intuïtieve geneeskunde. En antwoord nee. We worden natuurlijk opgeleid in de geneeskundestudie, maar ook al een beetje in de specialistenopleiding, met dat dit in essentie een kennisvak is. Ja. En dat geloof ik niet. Ik gebruik de beeldspraak vaak van dat geneeskunde, maar goed, misschien interne geneeskunde bijzonder, ik weet niet of het voor oogheelkunde ook geldt. Het is een beetje zwemmen in een open zee van A naar B. En kennis, dat zijn de boeien waaraan je even kan vasthouden, die ook enigszins de weg wijzen. Maar de essentie van het vak is toch zwemmen en boven water blijven. En het is natuurlijk buitengewoon onplezierig als er geen één boei ligt, want ja, dat is echt heel naar. Ja. Dan kost het je ongelooflijk veel tijd en is het buitengewoon uitputtend. Dus dat is dan het ene extreem, maar tekort aan kennis leidt eigenlijk, nou, laat ik het zo zeggen. Dus ten eerste, als je het hebt over fouten, hè, dus er is best wel veel foutenanalyse in de geneeskunde, hè, en als je dan die fouten probeert terug te voeren op een aantal elementaire oorzaken, dan is eigenlijk de oorzaak in de gewoon droge analyse van fouten, is dat vrijwel nooit een tekort aan kennis is geweest van de dokters die daarbij betrokken waren. Nou, wat zijn de fouten die de meeste impact hebben? Dat zijn diagnostische fouten. Dat zijn tegelijkertijd de fouten die, we zeggen, relatief weinig aandacht krijgen. Hè. Meestal als er een fout wordt, dan wordt een verkeerd been afgezet of zo. Of er wordt een medicijn waar eigenlijk allergie tegen is. Hè. Dus mensen die uit bed vallen en een heup breken, dat zijn allemaal de usual suspects van fouten. Maar de meest vervelende fouten voor patiënten zijn diagnostische fouten. En blijkt gewoon dat daar nooit vrijwel nooit een tekort aan kennis aan ten grondslag ligt. Maar meestal een gebrek aan communicatie met patiënt, gebrek aan tijd, gebrek aan toewijding. Een teveel aan dokters, hè? Dus de communicatie tussen betrokken professionals, die vormt zo'n risico voor die patiënt. Terwijl in het kennisdogma waarin we zijn opgegroeid, is op dit moment nog toch heel erg de trend van, laten we die er nog even bij vragen. En die, hè? Ik had dinsdag nog een patiënt op mijn podium en dan was ik de vierde of de vijfde arts die daarin betrokken was. En dan krijg ik nog een mailtje van de uroloog van, ja, zullen we ook niet de longarts betrekken? Want inderdaad, kijk, die weet wel meer van sarcoïdose, hè, dan ik. Dat is ook zo, hè, want dat wordt dan overwogen. Maar dus je wint kennis, maar je verliest hoe moet ik dat zeggen? Je verliest de lijntjes tussen de dokters. In ieder geval, het wordt nog veel moeilijker om een soort coordinated thinking voor elkaar te krijgen. En dan denk ik, ja, dan dus wat je daaraan verliest aan risico's van miscommunicatie is groter dan wat je wint met kennis. Dus zeg je, ja, goed, zullen we dat nou maar niet doen? Weet je, ik stuur die longarts wel even en ik loop daar wel even langs om te vragen wat hij ervan vindt. En dan komt dat bij mij terecht en probeer het zo een beetje te sturen. Dus ja, fouten zijn meestal, de ernstigste fouten zijn diagnostisch en kennis is daar een beperkt onderdeel van. En ik ben dus ja, heel veel bezig met die AIOS daarvan te overtuigen, want die zijn toch eigenlijk in een continue staat van paniek dat ze niet genoeg weten. Ja. En dat ze minder weten dan jij. Ja, natuurlijk, hè, want ik zit al 30 jaar in het vak en zij 5 jaar. Maar ik geloof daar wel in. Als ik ze daar een beetje van kan overtuigen, dan ben ik wel weer blijer.
Even voor mij even verhelderend. Diagnostische fouten betekent niet, er is een diagnostisch instrument ingezet en het wordt verkeerd geïnterpreteerd, maar of misschien dat ook, maar ook nog misschien nog wel meer, hebben we de juiste diagnostische instrumenten ingezet? Hebben we goed geluisterd naar wat er aan de hand is?
Ja, bij een diagnostische fout denk ik gewoon onderaan. Dat is de verkeerde diagnose stellen of de ernst van een diagnose niet goed inschatten. Ik denk niet per se meteen aan instrumenten, maar in jouw vraag zeg je al, het gesprek is ook een instrument en dan zit alweer op dezelfde golflengte. Ja. En het zit heel vaak in het gesprek. Hè, dus
we slaan een verkeerd pad in en dan in dat pad hebben we veel kennis, dat passen we prima toe. Ja. Maar we hebben eigenlijk aan het begin het verkeerde pad gekozen.
Ja, en inderdaad, als je het gesprek als eerste instrument ziet, dan het is opvallend hoe vaak. Een voorbeeld is, ik krijg een second opinion van merkwaardige klachten. En er is al ongelooflijk veel MRI's en CT's en biopten gedaan. Zit ik daar een beetje bleu als semi-deskundige, al generalist zit ik daar. En dan zeg ik vaak van, nou ja, vertel nou eens even heel precies wat je eigenlijk voelt. Ja. En dan wacht ik ongeveer 3-4 minuten voordat ik patiënt in de reden val. Dat is ongeveer 10 keer langer dan gemiddeld. Hè? Dat ken je misschien wel, dat statistiekje. En dan, als ik dan enige richting heb, dan is het meestal op basis van die 3 of 4 minuten. En stevast zeggen die patiënten, nou, er is echt nog nooit iemand die dit gevraagd heeft. Ja. En die me ook uit liet praten. Verkeerd diagnostisch instrument klinkt een beetje droog en wiskundig. Maar het klopt, het is opvallend hoe weinig geduld we hebben om even precies te luisteren naar wat die mensen nou voelen.
Is dat misschien ook, doet me denken aan, zoals ik je jaren geleden heb leren kennen, ook vanuit filmpjes over het evidence-based. Dus dat we zo gefocust zijn op bewijs en kennis, dat we vergeten om de mens en het verhaal even goed tot ons te nemen.
Ja, je zou kunnen zeggen dat het inderdaad in het verlengde ligt. Dat evidence-based, dat was destijds het thema van mijn oratie en ik heb daar wat stukjes over geschreven. En dat ging vooral over de beperkte waarheidsgehalte en externe validiteit van wetenschappelijk onderzoek. Er zit ook, je hebt toen volgens mij die dia-serie ook gezien. Ja. Er zit ook het element in dat we in feite de verkeerde dingen onderzoeken. En inderdaad bijvoorbeeld in het domein van waar het vaak misgaat. Het diagnostisch domein. Of het domein van klinisch redeneren, om nog maar een heel ingewikkeld iets te noemen. Daar hebben we heel weinig aandacht voor in dat empirische onderzoek in ieder geval, of in het wetenschappelijk onderzoek in de bredere zin van het woord. En ik heb daar ook geloof ik ik gebruik ook het voorbeeld dat als we een diagnostisch instrument inzetten, dat is ook een leuk voorbeeld, want misschien herinner je dat nog, dat ging over longembolieën. Dus longembolieën zijn kleine bloedpropjes die vastlopen in de longen. En dit stelden we vroeger vast met een VP-scan. Dat is een soort Geiger-teller die betrekkelijk grof naar de vlekken kijkt van radioactieve tijd over de longen als je iets in de longcirculatie stopt, een radiofarmacon of in de luchtwegen. En toen gingen we op een gegeven moment over naar de CT voor longembolie. En die CT die is echt veel beter. Ja, want de meest kleine longembolietjes kun je nog zien. En wat was het resultaat? Dat de introductie van de CT-scan, die immers beter was. Het resultaat was een gelijk aantal doden aan longembolie. En meer doden aan antistolling.
Ja.
Dus wij gingen dingen vinden waarvan we niet wisten of ze ertoe deden.
Ja.
Nou, dat vind ik ook zo'n hele elementaire...
De false positives.
Iets van... Nou, ze zijn niet eens vals positief, want ze hebben wel longembolieën. Maar die longembolieën zijn niet dezelfde als degene die we voorheen zagen op het grovere onderzoek.
Ja.
En de risk-benefit ratio van de behandeling voor longembolieën valt voor die nieuw ontdekte anders uit.
Ja,
ik vind dat zo grappig en elementair. En ook een soort van illustratie van de verwaarlozing van het diagnostisch domein in onderzoek.
Ja.
Wat alleen maar over behandelingen A versus B gaat. En de rest van het verhaal van het evidence-based gaat eigenlijk inderdaad over wat de waarde van dat onderzoek is.
En als je het dan hebt over klinisch redeneren, wat bedoel je daarmee?
Ja, klinisch redeneren. Ja, het is een holy grail, vind ik. Met klinisch redeneren bedoel ik eigenlijk hoe wij denken. Hè? Dus dan in de context van, er zit iemand tegenover je, voelt zich niet lekker en wat heeft hij? En ja, het fascineert me mateloos. Hè? Van wat zijn de... Hoe werken je gedachtes eigenlijk?
Ja.
Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat is de structuur van niet alleen van de dingen die jij zegt en hoe je de antwoorden op je neemt, maar wat gebeurt er allemaal in dat brein? En ik denk dat super belangrijk is. Dokters die geven desgevraagd ook aan dat ze daarin heel erg evolueren. En dan denk ik, je zou dat op een of andere manier nou niet willen materialiseren, maar willen concretiseren. Je wil daar tools voor hebben om daarover te praten. Zou dit namelijk ook te leren zijn aan jonge mensen? En het is een ongelooflijk onderzoek.
Dat je niet per se die 30 jaar ervaring hoeft te hebben om al deze manier van klinisch redeneren.
Nou, je hoeft zeker geen 30 jaar in het vak te zitten voordat je over dit onderwerp gaat nadenken.
Ja.
Dus dat zou alleen al winst zijn.
Ja.
En dat gebeurt niet. En de kennis hierover is schaars. En voor zover er over gesproken wordt, is het telkens dat ongelooflijk irritante Kahneman-verhaal. Dat ken je misschien wel.
Thinking fast and slow.
Fast and slow. Nou, ik weet niet of jij daar geprobeerd hebt doorheen te komen. Ik was na 100 bladzijden helemaal klaar. Het is allemaal hetzelfde. Weet je, en dat gaat dan nog 300 bladzijden door.
Ja, je bent natuurlijk ingevoerd in de materie. Dat is
nee, dat is onzin. Want ik heb Kahneman echt 5-6 jaar geleden gelezen. Was ik nog niet echt hiermee bezig. Maar ja, ik dacht wel, zeg, nou is iets nieuws. En er zit natuurlijk een kern van... Waarheid is dat we een snelle, intuïtieve en een langzame manier hebben. Maar ten eerste, die staan dan, volgens hem staat er gewoon een muur tussen.
Ja.
En ten tweede, ja, hou een keer op met voorbeelden en op naar het volgende station.
Ja.
En als je het nu over klinisch redeneren hebt, dan ga ik weer naar een symposium. En dan is daar een expert klinisch redeneren. En dan krijg ik weer een half uur Kahneman.
Ja.
Dus ja, ik vind het inductieve en het deductieve denken en het inslaan van zijpaadjes, het hebben van hoofdgedachtes, het premature closure. Hè, dus wanneer sluit ik iets af? Wat is de waarde van nieuwe informatie in de context van de informatie die je al hebt? Hè? Ik ben een hartstochtelijk Bayesiaan. Dat vind ik eigenlijk allemaal veel interessanter dan Kahneman. En ik denk dat daar ook veel meer in zit. En ja, vooral de Bayesiaanse denken, nou ja, dat... En ik heb daar een paar geestverwanten in de vuur rondlopen. En dat vind ik machtig interessant. En daar zit ook wel een sleutel, denk ik, om betere dokters af te leveren. En niet hoe stampen we nog meer kennis in die koppen.
Precies. Ja. Hoe kunnen we echt op elkaars schouders gaan staan en op elkaars kennis voortborduren?
Ja, en kijk, ik weet ook niet hoe ik iemand moet leren om klinisch te redeneren, maar bij mij is er in ieder geval nooit aandacht voor geweest. Hè?
Nee.
Dus op een gegeven moment toen ik 40 was of zo, en dacht ik van, nou ja, weet je, dus, je blik wordt breder en denkt, hoe kan je nou nog beter worden? Het allemaal niet bewust, maar dus sinds 40, 45ste dacht ik, hoe zit dat klinisch redeneren nou eigenlijk? En dan op die leeftijd raak je pas een beetje uit de paniek van weet ik wel genoeg en wist ik niks. En dan staat er ruimte voor. En ik gun het die jongere dokters zo dat ze daar eerder uitstappen. En dat is allemaal bijna onsuccesvol hoor. Want de meeste mensen lopen hier nog steeds trillend het huis binnen. Of ze wel genoeg weten of ze om geen ziektes te missen. En of ze wel hard genoeg gestudeerd hebben. Ja, en ik geloof oprecht dat daar zit het probleem niet.
En hoe komt het dan dat we in de opleiding op de een manier toch die mensen zo'n beeld meegeven?
Nou, deels omdat we niet beter weten en deels omdat we niet beter kunnen. Want als jij mij een collegereeks klinisch redeneren geeft, ja, dan kom ik echt heel veel lege dia's. Ik bedoel, ik weet het ook niet. Het is enorm, ja, je kan wel zeggen enorm in ontwikkeling, maar dat is ook nog maar de vraag. Want er zijn maar weinig mensen die zich daaraan wagen om een cognitief proces te doorgronden. Ja. Wat je vanuit de cognitieve psychologie best zou kunnen doen natuurlijk. Hè? Want vanuit de psychologie kunnen wij best wel inspiratie halen met experimenten die erover gaan hoe mensen eigenlijk denken.
Ja.
Of dat nou nutjes zijn of extreme omstandigheden waarin je mensen plaatst.
Er zijn mensen die zeggen dat de gedachten zijn misschien moeilijk te doorgronden, maar het gedrag kun je in ieder geval observeren. Dus je kunt in ieder geval, je zou kunnen beginnen met kijken wat zijn de manieren van werken die voortkomen uit jouw klinisch redeneren. En kunnen we daar al iets van leren?
Ja, dat zou inderdaad kunnen, maar ik denk dat je best wel een stap verder kan. Want kijk, als je niet weet, als er geen kennisbasis is, dan dat betekent niet dat je daar niet op een zinvolle manier met elkaar over kan praten. En dat schreef ik ook recent in een column voor dat internistenblaadje. Ik zeg, als je nou bijvoorbeeld een spreekuur voorbereidt, hè, dus dan zit een oude knarrer als ik zit met een jonge AJOS en die doet een dag erna een spreekuur en die spreekt die patiënt ervoor of spreekt de patiënt na. En dat je met elkaar eens gaat nadenken van, goh, niet wat denk je nou eigenlijk, maar hoe denk je nou eigenlijk? Ja. Ga maar gewoon een beetje exploreren. Alleen al die zelfreflectie van, hoe denk ik eigenlijk?
Ja.
Wat is de structuur van mijn denken geweest die maakte dat ik hiertoe kwam? En dan kan systeem 1, systeem 2 misschien best wel nuttig zijn. Dan kan premature closure best wel nuttig zijn. Dan kan overmatige aandacht voor één testuitslag wel nuttig zijn zonder de testkarakteristieken te kennen, maar zonder ook een dieper inzicht te hebben wat bepalend is voor die testkarakteristieken en hoe, nogmaals, het zich verhoudt tot de kennis die je dan al hebt. Hè? Dus base en testeigenschappen helpen dan. Ik denk dat dat best nuttig is. En dan hebben we geen boek, geen bijbel over het klinisch redeneren, hoe dat werkt. We hebben geen harde wetenschap daarover, maar het gesprek daarover voeren kan best. Want die jongelui zijn allemaal super intelligent. Hè? Die zijn veel slimmer dan, nou, in ieder geval ik. En misschien jij ook wel.
Als het goed is, wordt de nieuwe generatie altijd slimmer, toch?
Ja.
Als ze ons best doen.
Ja. Ja, ik weet eigenlijk ook niet helemaal of dat waar is. Maar ze zijn in ieder geval ruim slim genoeg om daar zelfreflectief genoeg, als je het knopje maar even aanzet,
ja,
dat je gewoon even een kwartiertje praat van, goh, hoe denken wij eigenlijk?
Ja. Daar is nu dus te weinig aandacht voor in jouw beleving. Ik vroeg me af, heeft dat misschien ook te maken met een ander stuk wat ik van jou heb gelezen over het feit dat we toch nog in een hele masculine wereld acteren?
Ja, heb ik dat er geschreven?
Was meer vrouwen zag ik ergens in het NTVG.
Oh, ja. Volgens mij ging dat dat ging over de meerwaarde van wat je dan feminieme eigenschappen, gender-eigenschappen noemt. Dat daar in het algemeen misschien wat tekort aan is. Maar dat had veel meer te maken, denk ik, met aandacht voor patiënten. Hè? Dus de omgang met patiënten. Daar zijn vrouwen vaak wel ietsjes beter in. Vrouwen zijn, dat mag ik allemaal niet zeggen, hè? Wordt allemaal uitgeknipt. Hoor. Wat zorgvuldiger. Ik had eigenlijk vooral hele positieve eigenschappen. Oh ja, en waar dat misging toen, want ik kreeg uiteindelijk, nou, ik kreeg ongelooflijk veel steunbetuigingen, maar goed, zo werkt social media dan ook, maar ik kreeg ook wel kritiek en ik had Ik had op een gegeven moment geschreven, geloof ik, dat vrouwen niet zo'n allesverzengende ambitie hadden. Maar dan had ik misschien dat allesverzengend weggelaten en naar de volgende regel geschreven. Om uit te leggen dat ik vond dat de ambitie van mannen vaak niet intrinsiek gedreven was. Die was namelijk gewoon, ik wil gewoon op die apenrot zitten. Ja. En dat vrouwen gemiddeld gezien, wat dan misschien een feminieme eigenschap is, bij zichzelf nagaan, wat wil ik ten diepste? En dat de motivatie van vrouwen om een leidinggevende positie te hebben, daar is trouwens ook best wel goed onderzoek naar, veel meer te maken heeft met anderen willen inspireren, ja. Dan dat de mannen zeggen van ik wil gewoon de baas zijn. Ja, ik vond dat allemaal buitengewoon lovend en positief, maar het feit dat dan ergens een zinnetje staat dat vrouwen minder ambitieus zijn dan mannen, is helemaal uit een plaat. Maar dat was niet jouw vraag, want jouw vraag was of die manier van denken, of daar iets feminiems en masculins in zit. Dat heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Er is wel onderzoek dat vrouwen betere dokters zijn dan mannen, gemiddeld. Dat is gewoon puur op uitkomsten. Er is wat onderzoek naar, dat wijst eigenlijk grofweg dezelfde kant op.
Ja, want in mijn beleving, en ik heb daar ook geen onderzoek naar gedaan, maar wel bijvoorbeeld het boek Mevrouw de Bestuurder van Anita Weidoot gelezen. Hè. Dat gaat dus over opkomen van de vrouwelijke bestuurder en wat dat dan betekent voor manieren van werken, maar ook samenwerken tussen organisaties.
Ja.
En in de gesprekken die daaromheen werden gevoerd en die ik ook met mensen heb gevoerd, komt toch een soort platgeslagen beeld naar voren dat de masculine eigenschap meer is van oké, ik wil een resultaat en ik ga daar naartoe. Of dat nou voor je eigen positie is of het doorlopen van zo'n proces. Ik wil gewoon een diagnose hebben en paf, we zijn er, klaar, volgende.
Ja, ja.
En toch wat meer feminien, zullen we even weer plat slaan, is meer ruimte toelaten voor twijfel en ook reflectie in het proces bouwen eigenlijk. Van zijn we wel de juiste dingen aan het doen?
Daar denk ik dat feminien meer procesgeoriënteerd is en masculien meer resultaatgeoriënteerd.
Ja, en ook echt het reflectie in het moment en niet per se naar dat doel toe werken.
Het zou kunnen. Ik zou eigenlijk die stukken die gaan over verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dokters als het gaat om hoe ze geneeskunde bedrijven er nog eens bij moeten pakken. Want er is misschien wel meer dan alleen de uitkomsten, de patiënttevredenheid, maar bijvoorbeeld de mate waarin instrumenten worden ingezet, zoals complexe beeldvorming of
Ja, zeker ook vanwege het feit dat je dan zegt van diagnostische fouten, we slaan een verkeerd pad in. En dan blijven we dat pad volgen en dan doen we in dat pad, doen we alles goed.
Hmm.
Ook weer uit die gesprekken blijkt toch dat vaker vrouwen vaker de neiging hebben om aan de voorkant nog even goed na te denken van klopt het wel wat we nu allemaal denken en met elkaar uitgewisseld hebben?
Ja. Ik moet zeggen dat ik dat ook belangrijker vind, hoor. Want voor het de rest van deze tijd over mannen en vrouwen gaan hebben. Kijk, dat zijn natuurlijk twee verdelingen die veel meer overlap dan verschillen hebben. Er zijn gemiddelde verschillen. Super interessant, daar kun je ook onderzoek naar doen. Maar wat je daar vooral uit wil halen, is datgene wat iedereen zou moeten doen om het optimale resultaat te bereiken. En als uit man-vrouw onderzoek blijkt dat vrouwen iets betere resultaten, omdat ze gemiddeld bijvoorbeeld in meer procesgeoriënteerd zijn, dan gaan we denk ik iedereen stimuleren om meer procesgeoriënteerd te zijn.
Precies, ja.
Dus,
ja. Gaan we niet zeggen dat kunnen alleen maar vrouwen doen?
Nee, toch? We zijn allemaal leerbaar. Ja. Dus,
We hebben het in het verleden ook wel eens gehad over de rol van data in zorg.
Ja.
De big data.
Ja.
Hoe sta je er nu in?
God, hoe stond ik er toen in eigenlijk, weet je dat nog?
Bijzonder gezond kritisch.
Oh.
En daar konden we elkaar ook wel in vinden. Ik ben natuurlijk ook niet stil blijven staan, denk ik. Maar ik blijf er wel van overtuigd dat data een instrument kunnen zijn... om een beter gesprek te voeren. En dat data niet de waarheid vertelt. Hè? Dus sowieso het opslaan van data kent allerlei biases. Het verwerken van data en dan uiteindelijk het presenteren van data. Het zijn allemaal manieren om besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. Daar moeten we ons van bewust zijn. Tegelijkertijd denk ik, dacht ik toen en denk ik nu nog steeds, er gebeurt van alles op allerlei plekken met patiënten, cliënten, burgers. Waarom zijn we nou op al die verschillende plekken zelf het wiel opnieuw aan het uitvinden?
Ja.
Nou, en in die context spraken we elkaar in het verleden ook wel eens dat je zei van ja, kijk, als je nou ingreep A op plek X vergelijkt met ingreep A op plek Y, ja, dat kan, dan kun je de dingen bij elkaar gooien. Maar toen zei je, in die context zei je, ja, maar kijk, bij mij komen echt de atypische gevallen. Mm. Dus daar is niet zoveel big data op te vangen.
Mm. Ja.
En ik was benieuwd hoe je daar nu in staat, ook met, er is weer een nieuwe hype rondom dat ChatGPT en dergelijke. En, ik dacht, misschien heeft dat nog wat teweeg gebracht.
Ja, ik denk er niet superveel over na, eerlijk gezegd. Ik denk, kijk, dus als jij zegt, big data die brengen de waarheid niet dichterbij. Nou, dan doe je jezelf als big data fan misschien wel een beetje tekort. Want ik denk dat de gemiddelde waarheid misschien best dichterbij komt. Mits, want de ruis neemt af. De realisatie van bias is aanwezig bij mensen die big data bedrijven. Hè? Dus de systeemfouten die verdwijnen natuurlijk niet met toename van de schaalgrootte, maar op het moment dat je ze kent, neemt de mogelijkheid om er heel precies wat te corrigeren ook weer toe. Ja. Dus dan denk ik, dan kom je best goed op een gemiddelde waarheid uit. Alleen, wat heb ik eraan als iemand tegenover mij zit? Hè? Dus ja, ik ben toch zelf veel meer georiënteerd op het exploreren van variatie. En de variatie tussen mensen wordt niet kleiner als je gemiddelde gegevens over een heleboel mensen. Die blijft namelijk exact even groot.
Ja.
Dus dan, weet je, ik heb een voorbeeld waar ik totaal geen verstand van heb, is er is een wetenschappelijke groep in Nederland, misschien zelfs aan de VU, de week niet zo bezig met rugpijn. En dan is een meta-analyse en dan weer een meta-meta-analyse. En dan worden die meta-meta-analyses worden weer gemeta-analyseerd. En dan is dit toch wel gemiddeld zo ongeveer het allerbeste wat je kan weten, allerwaarste wat je kan weten over rugpijn.
Ja.
Oké, dus wat heb ik daar wat aan als ik... Dus op een gegeven moment de meerwaarde van de precisie van de waarheidsschatting is zo minuscuul ten opzichte van de realisatie van het belang van de variatie tussen mensen, dat ik denk van ja, je god, maak het nog maar groter, maar wat levert het voor de praktijk dan nog op?
Ja.
Dus, dat is een beetje mijn ding. Ik zie mezelf als een variatie, zullen we zeggen, belangenbehartiger en andere belangen weer behartigen weer het belang van de puntschatting van waar rondom het varieert. En zo komt het allemaal best goed.
Illusie van maakbaarheid. Zullen we het daar nog ook even over hebben?
Ja.
Het feit dat we hier dus mensen met pech zien rondlopen, mensen met geluk zien rondlopen in een ziekenhuis.
Ja.
En dat sommige mensen met pech dat ook niet per se kunnen accepteren, dat het pech is.
Ja. Ja. Ja, je refereert aan een stukje dat volgens mij online staat alleen. Dus de NTVG heeft een serie uitgegeven. Taboes en belangen. En er zijn een paar stukjes van in print en mijn stukje staat online. En ik moest iets schrijven over de illusie van de maakbaarheid. Dus dat is echt een opdracht. Ik dacht, jeetje, moet ik daar nog mee? En toen heb ik het inderdaad... Het eerste stuk daarover gaat over de maakbaarheid van gezondheid. En de idee dat mensen hebben, misschien dat ook wel erg gepropageerd wordt, hè, dat je zelf je gezondheid voor het grootste deel onder controle hebt. En bepaald wordt door hoe je leeft. En ik heb daar toch bij benadrukt dat de voornaamste risicofactor voor ziekte toch pech is. En ik pleeg dat ook best vaak te zeggen tegen mensen. Of ze nou risicovol gedrag, bijvoorbeeld iemand heeft een hartinfarct gekregen, die heeft gerookt en ja, die begint zichzelf dan volgens te verwijten dat hij gerookt heeft. En dan, dan kan ik wel zeggen, ja, een groot gelijk had je ook echt nooit moeten doen. Ik weet niet of dat per se helpt, maar ook onder de rokers is de factor pech bij het wel of niet krijgen van een hartinfarct nog tamelijk groot. Ja. Dat zijn natuurlijk talloze rokers die geen hartinfarct krijgen. Hè? En dat zeg ik dan tegen mensen. En Patrick Bossuyt, die Ik heb dat ook een stukje naar hem gerefereerd. Die had daar ook eens iets over geschreven. Patrick is echt een ongelooflijk leuke en slimme kerel. Die moet je ook nog een keer vragen. En die zegt, mensen zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee. Terwijl ik altijd eigenlijk dacht dat ik daar zijn plezier mee...
Je
ontslaat ze van die last van de, van de schuld. Hè?
Ja.
Dus ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar het is, bedoel, het is voor mij wel een feit. Ik bedoel, de voornaamste risicofactor voor ziek worden is pech.
Ja. En je hebt nog een aantal andere dingen die je aanstipt op in het stuk. En daarna geef je ook een soort van handvatten om ermee om te kunnen gaan. Hè? En een van die dingen is... Maak de keuze voor vertrouwen.
Ja. Ja.
Waarom is dat belangrijk?
Ja, is ook een beetje zoals ik zelf in elkaar zit. Het is de maakbaarheid op het moment dat je dus ziek wordt. En dan denken mensen, je moet erg het initiatief en het heft in eigen handen houden. En heel precies gaan kijken waar je je hulp gaat zoeken. Hè, in welk ziekenhuis. Hè, ranglijstjes, hè, want dan kan ik dat ook weer maken. Hè, hoe goed ik behandeld word. En dan kom je ergens in zorg bij een dokter. Als je geluk hebt. Hè, want ik kan ook op een zorgpad terechtkomen. Dat door allerlei andere mensen bevolkt wordt. Maar hoe dan ook. En dan wordt er weer. En dan komt er weer een heel ingewikkeld proces van vertrouw ik dat wel? Hè, voel ik me daar goed bij? En ik zie het daar best vaak. Misgaan. Het is misschien ook een beetje autisme van mij hoor. Maar ik heb zelf ook wel eens issues gehad met de gezondheid. Ik heb dan het gevoel dat ik ergens naar binnen stap en dat ik zeg van dat ik gewoon interne besluit neem. Ik start hier met vertrouwen.
Ja.
In mijn ervaring werkt dat echt. Buitengewoon goed. Er moeten echt best wel gekke dingen gebeuren, wil ik dat vertrouwen niet meer hebben.
Ja.
En dat geeft mij een enorme rust. Het geeft ook een veel betere start van de behandelrelatie dan als het meteen duidelijk is dat vertrouwen nog wel even moet verdiend worden.
Ja.
Ik heb ook mensen in mijn omgeving, of dat nou is vanwege vage klachten of vanwege specifieke ziekte of vanwege psychologische klachten. Dus met mensen die naar een psycholoog of een psychiater, die lopen er soms wel 6 af voordat ze denken, nou, ik heb nu een klik. Dan denk ik, joh, kom op, stap even wat positiever naar binnen. Dus een goed persoon, ik vertrouw jou tot er echt iets gebeurt waardoor dat onterecht blijkt te zijn.
Ja.
Dus ook dat maken door te gaan zoeken en dan door te wachten tot vertrouwen komt. Ja, dat denk ik. Ik geloof allemaal niet dat zo werkt. Is het erg of niet?
Nee, ik vind het een hele fijne gedachte ook. Hè? Om op zo'n manier sowieso de wereld tegemoet te treden.
Ja.
Ik vraag er ook specifiek naar, omdat ik vaak ervaar dat mensen die in zorg werken als zorgverlener niet altijd vertrouwen voelen ook van het systeem of controledrang en ga ze maar door. Lijstjes moeten bijhouden, dingen moeten verantwoorden.
Ja. Ja.
Dus daar zie ik wel een parallel tussen als je een goede relatie met iemand wil hebben, en dan schrijf je volgens mij ook over dat de relatie, hè, dus geen autonomie, maar relationele autonomie.
Mm-hmm,
mm-hmm. Dus je bent wel een persoon, maar onderdeel van iets groters.
Mm-hmm. Ja, ja. Dat heeft daar wel mee te maken natuurlijk, hè?
Ja.
Dat je daar als... Ja.
En waar ik naar op zoek ben, is naar manieren om sneller te leren met elkaar. En leren draait voor mij echt om vertrouwen. Om vertrouwen te voelen, om dingen te proberen, om vanuit het proberen iets te leren.
Ja.
Dus vertrouwen is een randvoorwaarde voor ruimte voor het experiment.
Ja.
En als we geen vertrouwen hebben, maar vooral op controle zitten, dan krijgen we keurslijven en het richten op prestaties in plaats van op het proces.
Ja, ja, je maakt een mooi driehoekje van tussen vertrouwen, tussen hoe organisaties werken en de mens als een bolwerk van autonomie. En hoe die dingen elkaar ongelooflijk in de weg kunnen gaan zitten.
Yeah.
Ja. Ja, het is een beetje hoe de zorg in ieder geval is ingericht. Hè? En je kent zelf ook wel die ontregelingsinitiatieven die ongelooflijk moeizaam verlopen.
Ja.
Het is blijkbaar heel erg lastig om daar afstand van te nemen.
Ja.
Dus de meeste dingen ontregel projecten die ik heb gezien zijn totaal mislukt eigenlijk. Ja. Ja.
Als jij geen dokter zou zijn, wat zou je dan zijn?
Ik weet niet. Dus ik wou altijd dokter worden en er was 1 jaar dat ik dat niet wilde. Toen wilde ik de zee op. Toen dacht ik, ik ga varen. Ik ben een zeeuw en ik heb veel op het water gezeten. Maar dat is denk ik eigenlijk niks voor mij.
Altijd al dokter willen worden.
Nou, wat ik leuk vind, ik vind ethiek en filosofie wel leuk, maar ik vind het heel aanmatigend om te zeggen dat je dat misschien wel had willen worden. Ik ben best handig met mijn vingers, dus misschien was ik wel timmerman geworden. Ik kan er ongelooflijk van genieten om iets te maken. Ik heb mezelf die vraag eigenlijk nooit gesteld.
Het was voor jou vanaf het begin af aan al duidelijk, ik wil dokter worden.
Ja, en dat is ook wel grappig, hè? Die motivatie om dat te willen, die was ook helemaal niet intrinsiek. Want ik kom uit een medisch nest. Mijn vader was arts, die was psychiater en mijn moeder arts. Ik ben de jongste van 6 en mijn oudste zus is ook arts. En dan anderen hebben allemaal iets anders in de geneeskunde gedaan, verloskunde, verpleegkunde, psychologie. Het is maar 1 van de 6 die iets anders is gaan doen. Ja, voor mij was het gewoon een vanzelfsprekendheid. Ik had helemaal geen gedachte. En als ik er een gedachte bij had, dan was het om in een grote auto te rijden later. En zo, zo begon ik aan die studie.
Ja.
En nu beschouw ik mijzelf als iemand die toch in ieder geval uitdraagt heel erg intrinsiek gemotiveerd te zijn. En denk ik, nou, dat is toch maar een gelukje dat er nog bij is gekomen.
Ja.
Want die een soort van motivatie van het type, ja, wat anders. En kan ik in ieder geval veel geld verdienen. Ja, die houdt natuurlijk niet lang stand.
Nee.
Dus ik denk dat ik toch ergens in mijn 20e jaren, toen ik begon met interne geneeskunde, dat toen een soort intrinsieke motivatie begon op te treden, die nu heel sterk aanwezig is.
Toen ben je gaan bouwen aan je essentie-index.
Ja, ik ben bouwen aan je essentie-index, ja. Maar dat maakt ook... Dat maakt mij dus ook wel altijd heel dubbel, hoe noem je dat, heel ambivalent ten aanzien van die jonge mensen van 17, 18 tot 5 cijfers achter de komma en de maat te nemen of de motivatie voor geneeskunde studie wel deugt. Want die van mij, die deugde echt voor geen meter.
Ja.
Dat is echt ik was echt al bij de ingang teruggestuurd voor de decentrale selectie.
Ja.
Dus... ja, dat is misschien dan toch nog in zekere zin goed gekomen. Het is gewoon niet te doen om dat te testen hoe goed mensen daarin worden.
Ja.
Ik was communicatief ook helemaal niet goed of zo. Een malle, stille jongen die dacht wat anders.
Het is een klein wonder dat je nu bent geworden zoals je bent.
Ja, en zeker ook niet dankzij dat die motivatie zo van nul kwam of zo, hoor. Dat ook weer niet. Maar it only goes to show dat gewoon heel moeilijk voorspelbaar is.
Ja. Ja. Als je nu vooruit kijkt, waar zie je dan nog naar uit? Wat zijn mooie ontwikkelingen?
Ja, dat doe ik nooit. Dus je moet mij nooit de vraag stellen, waar wil je over 5 jaar staan? Dat heb ik nooit gedaan en dat is tot nu toe best goed gegaan. Waar zie ik? Ik zie wel uit naar wat minder hard werken. Ik heb de afgelopen 10 jaar toch wel erg hard gewerkt. Op een gegeven moment ging ik dan het NTVG doen. Ik weet niet eens meer hoe het precies gegaan is, maar ik dacht, nou ja, of het NTVG doen, dus, toch een dag per week daar zijn en een dag per week werken en die dag is er niet, dus het zijn avonden en weekends.
Ja.
Of ik ga het concilium voorzitten, dat is een opleidersclub van de interne, dat is ook veel werk. En op een of andere manier, binnen de kortste keren was het alle twee. Dan ben je hoofdopleider en dan moet je die twee opleidingen, VU en AMC, nog in elkaar schuiven. En ik heb ook een toenemende intolerantie voor andere die beslag leggen op mijn avonden en weekenden. Ik denk, weet je, blijf met je poten van mijn tijd af.
Ja.
Dus waar ik naar uitzie is, want al die termijnen die eindigen.
Ja.
Die is met termijn als NTVG-redactielid eindigt. En ga ik veel minder voor in plaats terugnemen. Ja. En, ik zou bijna kunnen zeggen dat ik ga afbouwen. Dat is een beetje raar, ik ben 56. Maar ik ga misschien opbouwen. Ik ga proberen een beetje de rust in mijn hoofd te vinden om weer te lezen. En ja. Ik ga ook wel weer iets doen hoor in beleid of advies of zo. Of ethiek of wat dan ook. Maar daar zie ik vooral naar uit om het over een jaar, anderhalf jaar gewoon af en toe 's avonds een boek te kunnen lezen. Ik heb geen rust in mijn hoofd om een boek te lezen. Het is toch erg als ik vanavond ga zitten met een boek. Ik heb net Céline gekocht, want iedereen zegt, ja, je moet Céline lezen. Nou, oké, ik koop Céline. En ik weet gewoon, ja, je gedachten schieten gewoon alle kanten op, omdat je nog van alles hebt.
Ja, eerst wat gaan bouwen met je handen en dan weer gaan lezen.
Ja, nou ja, daarom dat knutselen, dat lukt wel. En dat is toch ook een vorm van transcendente meditatie. Ja. Dat je heel erg gefocust bent op iets wat je maakt. En dan worden je gedachten naar naartoe gedrongen. En een boek is zelden zo goed dat het dat effect heeft. Hè? Ja. Als alle boeken zo goed waren, of ik kende ze. Want natuurlijk zijn er genoeg goede boeken. Maar god, ik lees zoveel waar ik echt geen seconde mijn gedachten bij kan houden. Ja. Dus de afgelopen 10 jaar maar een paar boeken die meteen klik, aandacht vastgezet worden. Ja, en dat klussen, dat is dan misschien ook een soort vlucht in mentale rust. Klopt, klus jij ook of niet?
We zijn toevallig nu bezig met een bouwproject op zolder. En ik ben daar zeg maar het hulpje van mijn zwager, die is heel handig.
Okay.
En ik vind het nu heerlijk om te doen.
Ja.
Ik krijg instructies, denk af en toe een beetje mee, maar vooral dit. En je ziet het opbouwen, je ziet het. Er komt steeds iets bij en het wordt steeds affer. En dat vind ik iets magisch hebben. Het echt fysiek iets maken.
Wat dan blijft ook, hè?
En het worden kamertjes voor onze kinderen. Dus dat is dan ook wel leuk.
Ja, dat is zo gaaf, joh.
Dus daar zitten we nu middenin, ja.
Ja. Ja. En jij hebt misschien nog niet, of Niel nog niet, jij hebt niet die soort van mentale onrust die daar ook nog eens een keer mee bestreden moet worden. In ieder geval, daar heb ik wel last van nu. Gewoon te veel dossiers tegelijkertijd.
Ik herken de onrust wel. Het onvermogen om een boek te lezen in sommige fases herken ik ook wel. Maar ik denk dat ik het goed in balans heb, ja. Dus bij mij komt er nog wel eens een boek af. Ik heb ook heel vaak dat ik 10 boeken tegelijk lees en ze allemaal niet uitlees.
Ja,
en dan denk ik, heb ik ze eigenlijk niet gelezen?
Nee, dat is niet fijn, nee. Ja.
Maar goed. Ja. Dank voor je tijd, Ivo. Ik vond het een mooi gesprek.
Ja.
En
insgelijks.
Ik hoop dat het je lukt om de rust in je hoofd te vinden en ook je handen goed aan het werk te zetten.
Zeker, gaat helemaal lukken. Dank je wel.